Ik heb nog vier vragen voor u, of beter gezegd, die had u voor mij. En ten eerste iets dat eigenlijk toch wel heel mooi en belangrijk is, waar je dan in de gauwigheid zo overheen stapt. Een woord uit vers 5 in Johannes 13. Hij begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Af te drogen. Je moet er een beetje voor oppassen misschien om in elk detail van de beschrijving een geestelijke betekenis te willen leggen. En toch is dit de moeite waard om daarover na te denken. Het wassen is, zoals ik gezegd heb, het wassen met het water van het woord. Denk maar weer aan Efeze 5, vers 26. Dat is een belangrijke schriftplaats om dat te verstaan. Het water van het woord toepassen is belangrijk. Het zuivert, het reinigt, het verkwikt. Reinigen, verkwikken. Twee belangrijke kanten. Het afdrogen betekent dat van dat proces van wassen ook geen spoor achterblijft. Het afdrogen betekent dat de voeten weer zijn zoals ze voor die tijd waren, schoon, maar ook dat van het proces van het wassen niet zichtbaar is. Je zou daar deze praktische betekenis aan kunnen verbinden. Het is één ding iemand de voeten te wassen. Het is een ander ding het daar ook bij te laten. Als je het gaat rondvertellen wat je aan die persoon hebt gedaan, of nog erger, als je die persoon later daar weer aan herinnert wat je toen en toen voor hem gedaan hebt, dan zou je kunnen zeggen, je hebt kennelijk die handdoek vergeten. Je gedraagt je alsof die voeten nog steeds nat zijn van de vorige keer. Alsof daar nog steeds de herinnering aan te zien is van wat je toen aan die broeder hebt gedaan. Maar het afdrogen betekent, broeder, zuster, je bent schoon. En zelfs dat je vuil geweest bent, dat vergeten we. Maar zelfs dat je gewassen bent, vergeten we. Er is geen spoor meer van over. Wij komen daar niet meer op terug. Het is vergelijkbaar, dan gaat het heel concreet over zonde, als iemand zijn zonde belijdt. Soms is dat moeilijk voor ons om te aanvaarden dat als we onze zonde belijden, dat de Heere God die ook werkelijk wegdoet. Ik zal hun zonden geenszins meer gedenken, zegt de Heere God bij de instelling van het nieuwe verbond in Jeremia 31. De Heere God komt er niet op terug. Als u zegt vandaag, Heere God, ach, ik heb maandag wel een bepaalde zonde tegenover u beleden. En ik geloof wel dat die vergeven is, maar het zit me nog steeds zo dwars dat ik het nog een keer op wil terugkomen. Dan loopt u kans dat de Heer tegen u zegt, welke zonde? Hij is het, als ik het zo menselijk uitdruk, allang vergeten. Dat is de kracht van dat woord. Hij zal onze zonden niet meer gedenken. Wij hebben de neiging op onze zonden nog vaak terug te komen. Zonden die we al lang beleden hebben en die dus ook al lang vergeven zijn. Want als we onze zonden beleiden, God is getrouw en rechtvaardig onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. In Johannes 1, vers 9. Als God er niet op terugkomt, moeten wij er ook niet op terugkomen. Maar dat betekent ook dat wij niet terug mogen komen op de zonden die wij aan elkaar vergeven hebben. Een van de ergste dingen die gemeenten kunnen verzieken, is het oude koeien uit de sloot halen. Zo gauw er in die gemeente, in de kerkenraad of waar dat mogen zijn, in de oudstenraad, of ook gemeenteleden onder elkaar, zo gauw daar weer problemen opkomen, dan worden ook de problemen van 3 jaar of van 5 jaar of van 10 jaar, soms van 20 of 30 jaar geleden weer naar boven gehouden. Ja, toen deed je ook al dat en dat. Toen heb je ook al zo en zo gedaan. Je bent nog niks veranderd. Dat is heel menselijk, heel begrijpelijk. En soms ook menselijk gesproken verschrikkelijk billijk. Als iemand elke keer dezelfde zonde doet, dan heb je ook die neiging om te zeggen, zie nou wat, ik heb het je vorige keer vergeven, de keer daarvoor vergeven. We vergeten dan maar, de Heer Jezus zei dat we 70 keer 7 keer moesten vergeten. En dat betekent ook dat je 490 keer elke keer die zonde moet vergeten. Daar moet je ook helemaal niet tellen tot 490, want dat zou betekenen dat je elke keer dus ook van die andere keren nog weet. Maar dan moet je vergeten. Dus je kunt helemaal niet tellen. Dat is de kracht van het 70 keer 7. Je mag helemaal niet tellen. Want tellen betekent dat je al die keren onthouden hebt. Dat mag je helemaal niet onthouden juist. En dat is zou je kunnen zeggen, iets van de kracht van het afdrogen. Afdrogen betekent ook, zelfs dat je voeten gewassen zijn, is niet meer te zien. Alle sporen daarvan zijn uitgewist en niemand komt daar ooit meer op terug. Zo hoort het te zijn. Tweede vraag. Wilt u nog iets zeggen over vers 21, de uitdrukking ontroerd in de geest? Het is merkwaardig dat wij in hoofdstuk 12, vers 27, de uitdrukking tegenkwamen. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Hier staat ontroerd in de geest. Nu, ik kan u zeggen, ik ga daar geen grote consequenties aan verbinden. Ten eerste heb ik al zoveel theorieën in mijn leven gehoord en soms ook moeten onderrichten over allerlei fijnzinnige onderscheidingen die gemaakt worden. Maar als u mij kunt vertellen wat exact het verschil is of iemand ontroerd is in zijn ziel of ontroerd in zijn geest, dan zal ik met interesse naar u luisteren, maar of u gelijk hebt, daar zet ik een groot vraagteken achter. Ik kan daar ook wel iets over bedenken. Maar laten we het in de eerste instantie maar heel eenvoudig erop houden dat het gaat om een innerlijke gemoedsbeweging. Een ontroering hoeft niet altijd, dat weet u, zichtbaar te zijn naar buiten. Emoties kunnen zichtbaar zijn doordat we huilen, doordat we op andere wijze die emoties tonen. Er is ook een innerlijke emotie die zich afspeelt in de ziel, in de geest. We hebben dat gezien bij de opwekking van Lazarus in Johannes 11... dat de Heer Jezus heftig bewogen werd in de geest. Daar heb je net zo'n uitdrukking in Johannes 11, vers 33. Heftig bewogen, verontwaardigd in de geest. Krachtige afkeuringen. Dat is eigenlijk de zin van die uitdrukking. Bijna woede over wat er gebeurd was. Maar innerlijk. Een innerlijke ontroering. En daarbij is het niet zo verschrikkelijk belangrijk wat het exacte verschil zou zijn tussen ziel en geest, want daar zijn net zoveel theorieën over als mensen die daarover hebben gesproken of geschreven. Maar het belangrijke is veel eer dat het contrast is tussen het innerlijk ten opzichte van de uitwendige ontroering. Het is een innerlijke ontroering die door de Heer Jezus heen gaat, maar die zich wel uit. Niet uit in tranen of in zichtbare emotie, maar zich uit in een woord. Voorwaar, voorwaar. En u weet, dat luidt altijd toch een heel plechtige en belangrijke uitdrukking in. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal overleven. Denk erom dat de Heer Jezus daar nooit koudbloedig over gesproken heeft. Vandaar die ontroering. Zo zou je kunnen denken, Johannes 17, als de Heer Jezus daar zegt, niet één van hen is verloren gegaan dan de Zoon des Verderfs, opdat de schrift vervuld wordt. Als je dat verkeerd leest, oppervlakkig leest, dan lijkt dat zo kil. Alsof het haast betekent, nou ja, die ene moest wel verloren gaan, want dat stond allemaal in de schrift en de schrift moest vervuld worden. Dus ja, één van de 12 moest het wel doen, die overlevering, dat verraad. Maar zo is het bij de Heer Jezus niet geweest. Als we in Lucas 6 lezen dat hij zijn 12 discipelen heeft uitgekozen, dan lezen we dat hij de hele nacht daaraan voorafgaand in gebed is geweest. Een hele nacht. En het staat er niet bij waarom dat zo lang moest duren, maar ik denk voor mezelf, één belangrijke reden was omdat hij wist dat één van hen Judas zou zijn. Laten we nooit denken dat de Heer Jezus dat zomaar heeft geaccepteerd zoals het nu eenmaal is, alsof hem dat niets gedaan zou hebben. Ik zeg nog eens een keer het woord dat we gelezen hebben in Johannes 13, waar de Heer Jezus Psalm 41 citeert. Hij die met mij het brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. In Psalm 41 staat het, mijn vriend. Een vriend. Als Judas de Heer Jezus komt verraden in de hof van Gethsemane met een kus, dan zegt de Heer Jezus, vriend, waarom ben jij hier? En het Griekse woord voor vriend, trouwens het woord vriend zelf in het Nederlands, heeft ook die oorspronkelijke betekenis. Betekent liefhebben. Vriend komt van vrijen. Vriend in het Grieks ook, philos, betekent liefhebben. De Heer Jezus heeft Judas lief gehad. Dat mag je nooit vergeten. Vriend, waarom ben je hier? En daarom Is het goed dat u daarnaar vraagt? Want het is heel wat dat de Heer Jezus, als hij aan Judas denkt, maar niet denkt, nou ja goed, de schrift zegt het nu eenmaal, dus één moet verloren gaan. Nee, dat heeft hem geraakt tot in het diepst van zijn innerlijk. Wie heeft de voeten van de Heer Jezus gewassen? Kun je zeggen dat wij dat doen wanneer wij elkaar de voeten wassen? Ik zal u wat opbiechten. Weet u dat dit voor het eerst in mijn leven is dat ik me die vraag stel? Ik heb er nog nooit bij stilgestaan. Ik weet niet, misschien is dat wel onnozelheid van mij. Misschien hebt u daar al lang eens een keer over nagedacht, dan bent u verder dan ik. Maar totdat ik deze vraag onder ogen kreeg, heb ik me nog nooit afgevraagd wie zou de voeten van de Heer Jezus gewassen hebben. Dat is net zo'n vraag als wie zou eigenlijk de 12 discipelen gedoopt hebben? Ik heb daar wel eens over gedacht. Ah, nou heb ik weer een voorsprong op u. Wie heeft eigenlijk de 12 discipelen gedoopt? Dat heb je zo met het begin. En dat heb je ook zo hier bij de Heer Jezus. Ik denk geestelijk gesproken, kijk, letterlijk had de Heer Jezus dat net zo goed nodig als de discipelen. Maar symbolisch niet. Figuurlijk niet. In de geestelijke zin van de voetwassing niet. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Misschien zou je dus inderdaad moeten zeggen dat het beste zo zou kunnen zijn dat niemand zijn voet heeft gewassen. En dat iedereen begreep dat het bij hem ook niet nodig was. Zo gauw ze de geestelijke strekking, ook al hadden ze de Heilige Geest nog niet, maar zo gauw ze toch iets van die geestelijke strekking gingen begrijpen van wat de Heer Jezus daar deed met hen, kan ik me zo voorstellen dat ook iedereen begreep dat zijn voeten dus niet gewassen hoefden te worden. Dat hij dat niet nodig had. Althans wat reiniging betreft. U zegt toch iets heel moois in uw vraag. Doen wij dat misschien ten opzichte van hem? Nou, ik aarzel natuurlijk om dat bij het woord reiniging te zeggen. Hoewel ik gezegd heeft het niet met zonde te maken, maar met de besmettingen van deze wereld. Toch aarzel ik om dat woord reiniging op hem toe te passen. Dat begrijpt u wel. Maar ik heb ook een tweede werkwoord gebruikt. Reinigen en verkwikken. En dat vind ik wel een mooi woord. Ik wil niet te veel daarover speculeren, want ik zeg nog eens een keer, die gedachte vinden wij niet in de schrift dat wij de voeten van de Heer Jezus zouden wassen. Maar wel in deze, in zover honoreer ik uw vraag, wel in die zin dat er wel degelijk van onze kant iets kan zijn, iets mag zijn, dat een verkwikking voor zijn hart is. Denk erom, de liefde moet altijd van twee kanten komen. De Heer Jezus heeft ons lief gehad tot het bittere einde, maar zijn liefde wekt wederliefde bij ons op. Als hij ernaar verlangt ons te verkwikken, en dat doet water, dat weet je allemaal, als je je voeten wast, gaat het niet alleen maar te schoon worden, maar ook dat het een gevoel geeft van verkwikking. En na een hete zomerdag even snel een douche nemen is niet alleen maar omdat je zo vuil bent of omdat je zo bezweet bent, maar ook de verkwikking die dat met zich meebrengt. En daar zit wel een mooie gedachte in. Ik denk dat je mag zeggen dat de ziel van de Heer verkwikt wordt als wij als gelovigen op met elkaar omgaan volgens dat liefdegebod. En als wij elkaar de voeten wassen. Mooie vraag. Brengt ons op nieuwe en andere gedachten. Maar ik zeg het dus met enige voorzichtigheid, zoals u merkt. De vierde en laatste vraag. Wat moeten wij verstaan in de woorden van de Heer Jezus tot Petrus in Lucas 22, vers 32? En als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Je hoeft maar één keer bekeerd te worden en hij was toch toen al bekeerd. U hebt mij dus schaakmat gezet, zou je kunnen denken. Nou heb ik dat straks al een beetje slag om de arm gehouden door te zeggen, luister, als u dat woord bekering wil gebruiken, elke keer als een gelovige die afgedwaald is terugkeert naar de Heer Jezus, geen enkel probleem. Alleen het werkt wel een bepaalde verwarring in de hand. Het woord dat hier gebruikt wordt, heeft die twee betekenissen, epistrefo. Het betekent bekeren en terugkeren. Kijk, bekeren is gewoon een oud Nederlands woord, dat betekent omkeren. Als je je bekeert, keer je je om naar God. Als je bekeerd wordt, draait God jou om naar hem toe. Je staat als vijand van God van nature met je rug naar hem toe. Dus het woord betekent eenvoudig terugkeren. Nou, als je het zo zegt, dan kun je zeggen, een mens die van een vijand van God een vriend van God wordt, om zo te zeggen, die met God verzoend wordt, die wordt bekeerd, omgekeerd naar God toe. Zoals Paulus dat zegt, waar hij hetzelfde woord gebruikt in 1 Thessalonicense 1. Gij zijt bekeerd van de afgoden tot God om de levende en waarachtige God te dienen. Bekeerd, omgekeerd van de afgoden vandaan naar de levende God toe. Maar in die zin kun je natuurlijk ook zeggen, als iemand een dwaalweg opgaat, dan draait hij God eigenlijk weer de rug toe. En als zo iemand een werkelijk wedergeboren iemand is, dan zal God hem ook weer herstellen. Dan komt het moment dat zo iemand terugkeert. In de Telersvertaling is het zo opgelost in Lucas 22, vers 32. Daar staat in de tekst dit. Ik heb echter voor jou, dat is Petrus, gebeden dat je geloof niet zou ophouden. En jij, als je eens bekeerd bent, versterk je broeders. En de voetnoot zegt of teruggekeerd. Er is voor bekering gekozen omdat eigenlijk dat woord bijna overal in het Nieuw Testament zo vertaald wordt. Maar de voetnoot zegt, de letterlijke betekenis is teruggekeerd, juist vanuit die spanning dat een Petrus die al lang bekeerd was, dat je daarvan moeilijk kan zeggen dat hij twee keer bekeerd kan worden. Dus het woord heeft een eerste en algemene betekenis die verband houdt met de wedergeboorte. Maar het woord kun je ook gebruiken voor iemand die afdwaalt en weer terugkeert. Nou wil ik toch nog even weer, om toch gelijk te krijgen, zeggen, als u nou praat over de dagelijkse bekering, blijf ik dat wat slordig vinden om de reden dat je toch niet kunt zeggen dat een gelovige elke dag afdwaalt. Afdwalen is niet hetzelfde dat wij falen. Als een gelovige faalt, als hij zondigt, en hij ziet dat in, dan zal hij onmiddellijk met die zonde bij God komen en die zonde belijden en het opruimen, wegdoen. Wij kunnen in de zonde vallen, maar het is net als een schaap dat in de modder valt. Dat kan gebeuren. Maar hij heeft er zo'n hekel aan dat hij onmiddellijk weer overeind krabbelt en die modder van zich af likt. Dat is niet afdwalen. Afdwalen is wanneer de ene zonde de ander op de ander volgt en je er niets aan doet. Je merkt het niet eens of je wilt het niet merken. En dan ga je een verkeerde richting uit. En dat kan een hele tijd doorgaan. Dat zie je bij Petrus. Zie je dat Petrus de Heer verloochend had en onmiddellijk gezegd, oh wat erg, wat heb ik nou gezegd? Maar daarom is het zo belangrijk dat die haan uiteindelijk driemaal kraaide. Er zat een bepaald patroon in. Petrus ging de verkeerde weg uit. Stap voor stap en hij had het niet door. Dat is een afdwaling. Hij had het niet door. Hij ging stap voor stap steeds verder. Totdat bij de derde keer hij ineens tot bezinning kwam. Lucas 22 vertelt ons dat de Heer Jezus hem aankeek. Toen kwam hij tot bezinning. Toen draaide hij zich om. Toen werd hij bekeerd. Omgekeerd, terug. Toen ging hij naar buiten en weende bitter. Toen beleed hij zijn zonde. Later werd hij ook hersteld te midden van zijn broeders. Dat zullen we later zien, te midden van de discipelen. Dat zullen we later zien, DV, in Johannes 21... En dan zegt de Heer Jezus, als je eens teruggekeerd bent, versterk je broeders. Juist de Petrus die zo diep gevallen was. Wij zeggen, wat een schade, wat jammer om zo diep te vallen. Dat is waar, dat mag ook niet. Maar God kan het toch gebruiken. Dat is de genade van God. Mensen die zoiets hebben meegemaakt, die worden door God niet afgeschreven. Dat doen wij. Wij zeggen, nou, zo erg wat hij gedaan is, die kan nooit meer predikant worden. Die kan nooit meer oudste worden. Die kan nooit meer een herderlijke bediening krijgen. Zo zijn wij. De Heer Jezus gebruikt een man die zo diep gevallen is om als hij hersteld is, anderen te zegenen, anderen te helpen, anderen te begeleiden, die ook diep zouden kunnen vallen. Die ook die ondersteuning van Gods genade nodig hebben. En hier heb je een man die dat zelf aan de lijf heeft ondervonden, aan zijn ziel heeft ondervonden, beter gezegd. En die weet wat het is. Goed, ik denk genoeg erover. U hebt gelijk, hij was al bekeerd, maar hij week af van de Heere God, van de Heer Jezus, en hij moest teruggebracht worden. En juist daardoor zou hij zijn broeders in het bijzonder kunnen versterken.